BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom weer bij BNR Ask Me Anything, het social radioprogramma van Nederland. We zijn er elke werkdag en fijn dat je vandaag op deze prachtige vrijdag ook weer luistert. Vandaag mag je alles vragen over de maan.
3, 2, 1.
En zo klonk het ongeveer 8 uur geleden op Cape Canaveral in Florida, de lancering van de Israëlische maanverkenner Bereshit. Zeg ik het goed? Is het Bereshit?
Bereshit.
Het is Hebreeuws en het betekent in den beginnen. Als het goed is, komt de zonde op 11 april aan op de maan. En daarmee zal Israël het vierde land zijn dat daadwerkelijk de maan betreedt. Heb je een vraag over de maan, over onderzoek naar de maan, over wat er wel of juist niet bekend is, over de maan zelf, wat we in de toekomst kunnen verwachten van maanmissies, stel je vragen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me even mailen, askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsApp, het nummer staat op bnr.nl, of even bellen, dat is eigenlijk het leukste. 020-468-4x0. Maar dan stel je vraag zo meteen live in de uitzending. Ik heb 2 deskundige gasten bij me en die weten er echt alles van. Ik praat met Wim van Westrenen. Hij is maanwetenschapper en hoogleraar planetaire evolutie aan de Vrije Universiteit. En ook Rob van den Berg, directeur van de ruimtevaart en tentoonstelling Pace Expo. En ik mag zeggen, deze mensen hebben eigenlijk de grootste verzameling van maanmemorabilia in een expo zit. Ik ben er kort geleden nog geweest. Prachtig. Welkom, fijn dat jullie hier zijn in de studio, heren. Laat even het hebben over de lancering van vannacht. Wat hebben ze precies richting de maan geschoten?
Ze hebben een satelliet naar de maan geschoten die daar over een paar maanden moet gaan landen. Dus het is iets zo groot als een vaatwasser, heb ik gelezen. Een klein dingetje.
Klein dingetje, ja. 585 kilo weegt die ongeveer. Dat heb ik ook begrepen. Maar waarom duurt het zo lang voor het? Want pas half april landt die volgens mij. Klopt dat erop?
Ja, dat klopt. Normaal gesproken kan je in een dag of 3 naar de maan vliegen. Dan neem je de kortste route. Deze maanlander die wordt gelanceerd, of die is gelanceerd met een Falcon 9 van SpaceX, van Elon Musk. En dat is niet een typische maanraket. En om kosten te besparen en om er toch te komen, hebben ze eigenlijk een hele goedkope en efficiënte manier gevonden. En dat betekent dat je om de aarde heen cirkelt in ellipsen die steeds groter en groter en groter worden. Net zolang tot je in de buurt van de maan komt en dan ingevangen wordt. En dat duurt dus even.
Dus ze gebruiken eigenlijk de zwaartekracht van de aarde en van de maan gebruiken ze om de zonde dichter bij de maan te krijgen. Ja. Zie ik het zo goed?
Ja, dat klopt.
Waar kan het nog fout gaan?
De eerste fase is goed gegaan gelukkig, de lancering. En hij zit in een goede baan. Betekent dat hij steeds verder van de aarde komt, 60.000 kilometer. Dan begint hij weer terug te vallen. En dan valt hij vlak langs de aarde heen. Dan geeft hij een vuurstoot, zodat hij weer iets verder komt. En dat herhaalt hij dus net zo lang tot hij in de buurt van de maan komt. En daar kan dus in theorie iets fout gaan, dat zo'n vuurstoot niet goed gaat of dat hij net verkeerd uitkomt. Maar dat
dan landt hij gewoon weer op aarde dus.
Ja, niet landen, dan zal hij dus verbranden in de atmosfeer. Dus dat hopen we niet. Of hij schiet het heelal in en hij mist de maan. Maar tot nu toe gaat het goed.
Ja. De lancering is een succes. Het is het eerste privéproject richting de maan, zegt men vaak. Hoe bijzonder is dat?
Dat is wel bijzonder. Het is een recente ontwikkeling dat eigenlijk bedrijven gaan meewerken aan ruimtevaartmissies. Mm-hmm. En dit zal een van de eerste echt grote successen kunnen zijn als ze daar echt weten te landen.
Ja, want de maanlander zal na aankomst met zo'n 2-3 dagen bestaan. Of daarna zal hij overhitten. Wat gaat dat ding doen in 2-3 dagen?
Het gaat mooie foto's maken. Hij heeft een hele goede camera aan boord.
Maar die hebben toch al foto's van de maan?
Die hebben we al, dat klopt. Ja. Het heeft ook 1 wetenschappelijk instrument aan boord dat in die 2 dagen metingen gaat doen aan het magnetische veld op de maan.
Okay.
Dus dat is wetenschappelijk wel interessant, ook al is het maar heel kort.
Dat was nooit gedaan eerder?
Dat is eerder wel deels gedaan, maar nu eigenlijk opnieuw. En het gaat er onder andere om of dat het door de tijd heen echt verandert of niet.
Oké, dus we kunnen kijken van toen en nu wat er gebeurd is met de magnetische velden. Ja, want ik ga even terug naar Rob. Rob. 3 dagen maar naar de overhitting. Ik bedoel, we hebben toch technologie om. Ik bedoel, je hoort van zondes die al weet ik veel hoeveel jaren de ruimte in gaan. Hoe kan dit ding binnen 3 dagen overhitten?
Ja, dat is gewoon echt zo gepland. Het is de bedoeling van het apparaat. Het is ook een heel groot prestigeproject. Dus wetenschappelijk zal het niet enorm veel bijdragen. Maar Israël wil echt laten zien dat ze dit kunnen. En als dit werkt, dan is dat apparaat zeg maar een basis voor toekomstige missies richting de maan vanuit Israël. Wat de Israëli's ook zeggen, SpaceIL, is... we willen ook heel graag toekomstige generaties inspireren door te laten zien dat dit kan. En daardoor hebben ze ook een time capsule, een tijdcapsule meegenomen. Met namen, foto's van Israëlische kinderen, Israëlische liedjes.
Er is een toren, zit erin.
Ja, inderdaad.
En de Israëlische vlag willen ze planten daar.
Ja, is ook meegenomen. Ja.
Zullen Ajax-supporters blij mee zijn? Ja, zijn wij toch voor Feyenoord op de maan. Je mag zeggen wat je wil. Even zo, ja... Het lijkt me een beetje, sorry hoor, maar het lijkt me een beetje veel werk om alleen maar studenten of jonge Israëli's te inspireren om meer wetenschap te gaan doen. En heel, dan kan je toch ook voor een campagne van 10 miljoen, ik bedoel, dan praat ik over een tiende van dit project, kan ik echt wel jongeren inspireren om ook wetenschap te gaan doen.
Dat is ook zo. Dus ja, er speelt natuurlijk meer zaken een rol. Gewoon prestige voor het land Israël zelf. Dat was voor de andere landen ook zo natuurlijk, die eerder op de maan zijn geland.
Maar dit is het vierde land inmiddels. Na de Amerikanen, de Russen en de Chinezen zijn de Israëliërs de vierde. Wie zijn er nog meer bezig met maanprojecten?
Oh, heel veel landen. Dus India is bezig geweest. Die hebben wel een satelliet in een baan rond de maan gehad, maar zijn er nooit geland. ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie, is bezig in samenwerking met de Russen om op de maan te landen. Japan wil graag terug naar de maan. Hebben ook één missie gehad eigenlijk die rond de maan is geweest. Ja. Dus het is een heel populaire bestemming.
We gaan dadelijk vragen waarom het zo populair is. Want ja, Suriname is ook een populaire bestemming, maar dan weet ik waarom. Maar de maan, ja, daar heb ik toch zoiets van, er valt niet veel te halen dan volgens mij. Maar daar gaan we zo even verder over praten. Ik ga even naar een paar bellers. Adrianus Johannes, goedemorgen.
Hey, goedemorgen Jurgen. Het is zo'n mooi fenomeen, de maan.
Ja, hè?
Als die platte schijf die precies zo draait dat we alleen maar die ene kant zien. Maar dat draaien van de maan heeft hij dan ook nog. Maar de maan wobbelt ook een klein beetje heen en weer. En ik ben benieuwd hoe dat wobbelen komt. Waarom die maan ook wobbelt.
Ja, hoogleraar planetaire evolutie. Waarom wobbelt de maan?
Oei, dat was een lastige vraag op de vrijdagochtend. En dat heeft wel te maken met de interactie met behulp van de zwaartekracht. Mm-hmm. Tussen de aarde en de maan en ook de zon. Ik weet, is dat de reden dat hij niet precies dezelfde kant altijd naar ons heeft, maar een heel klein beetje wiebelt van links naar rechts vanuit ons gezien.
Ja, maar dat is ook een vraag die ik binnenkreeg via WhatsApp. En die meneer wil weten, ja, waarom draait de maan niet om zijn eigen as?
Dat draait ze wel. Alleen dat gaat precies met dezelfde snelheid als dat de maan rond de aarde draait. En daarom zien we altijd maar één kant.
Eén kant. Oké. Okay.
Dus de maan draait zelf ook rond, net als de aarde, alleen een stuk langzamer.
Is dat toeval?
Dat is geen toeval. Nee, de maan, toen de maan is gemaakt, toen in het begin was de maan nog veel dichter bij de aarde dan nu. Dus was die nog veel groter in de lucht.
Dat was van vorige week hebben gezien.
Ja, nog veel groter.
Nog groter, oké.
Ja. En als een maan heel dicht bij de planeet is waar die omheen draait, dan wordt die heel makkelijk gevangen op een manier zodat eigenlijk dezelfde kant van die maan altijd naar de planeet wijst.
Naar de planeet.
Dus dat zien we elders in het zonnestelsel ook.
Maar dan altijd die rare glimlach op zijn poren.
Ja,
ja, oké, dan begrijp ik het, ja. Het is, ja... Martijn, goedemorgen.
Goedemorgen Jurgen.
Hi.
Ik heb een vraag over de maan. Natuurlijk fantastisch de maan, maar ik vroeg me af met die grote maan die we deze week hadden, die supermaan, heeft dat nou ook effect op de mate van de sterkte van eb en vloed op aarde?
Ja, want je ziet bij een volle maan dat het vaak, tenminste heb ik gemerkt, in Suriname de rivier veel hoger stond dan bij een gewone maan staat.
Het is wel zo, dus we zien de maan groter in de lucht als die ook echt dichter bij de aarde staat. Dus de baan van de maan is geen perfecte cirkel rond de aarde, maar meer een ellips. Mm-hmm. Dus soms is de maan dichter bij de aarde dan op een ander moment. Ja. Dus als die dichterbij is, dan is ook de wat wij daarvan merken, is een iets groter effect.
Ja, maar wat is het effect dan van de maan op onze waterstand?
Nou, omdat de maan op zichzelf een hele grote massa is, dus heel zwaar is, trekt die aan alles wat er op de aarde is. En dat merkt de aarde het beste doordat het water op en neer gaat.
Oké, dus het heeft werkelijk invloed op ons eppenvloed. Hoe dichter het is, hoe hoger het water staat.
Eppenvloed wordt veroorzaakt door de maan. Ja,
door
als de maan dat niet was, dan hadden we dat niet.
Hadden we geen eppenvloed. Oké, kijk, zie je? Nou, ik wist dat toch, maar dat weet Ellenval, weet Martijn het nu ook. en een andere vraag die ik hier binnenkrijg, geeft de maan ook invloed op de gemoedstoestand van de mens? Is dat bewezen ooit eens?
Ja, dat wordt veel gezegd natuurlijk. Behalve dat je misschien romantische gevoelens krijgt bij een mooie volle maan. En zeker zo'n supermaan aan de hemel. Is er niet echt heel veel aantoonbare invloed. Mensen zijn gevoelig, maar dat is meer emotioneel, denk ik, dan dat het echt een merkbare invloed heeft. Want om een voorbeeld te geven, met eb en vloed, die maan die trekt aan de aarde. En de aarde zelf komt ook al een centimeter of 20, 30 hoger te staan op het moment dat het vloed is. Dat zijn enorme krachten natuurlijk, maar merk je dat? Daar merk je helemaal niks van. Dus die invloeden van die maan, echt fysiek, echt meetbaar, die zijn er eigenlijk niet.
Dan misschien zou het juist dan kunnen, toch? Als de aarde 20 centimeter hoger komt, ja, dan kan het best dat ik me dichter bij de dingen, dat mijn hele gemoedstoestand verandert. Is daar ooit echt onderzoek naar gedaan?
Dat weet ik eigenlijk.
Dat weet je niet, hè? Nee, want ik zou het wel willen weten. Als er een psycholoog of een psychiater is die luistert, laat het ons even weten. Want sommige mensen zeggen dat ze bijvoorbeeld slechter slapen bij een volle maan. En dat heeft gewoon dat je misschien hele slechte gordijnen hebt en dat een maanlicht naar binnen komt. Maar ja.
Ja, het is natuurlijk wel zo dat je in het dieren- en plantenrijk vind je wel invloeden. Ja. We kunnen ook bij
wolven
fossielen.
Toch? Wolven die,
ja, wolven die gaan huilen. Maar er zijn ook al heel veel dieren die bepaalde cycli met betrekking tot hun voortplanting afstemmen op de maan. We kunnen zelfs bij fossielen van miljoenen jaren geleden in de zee de groeiringen zien die precies samenkomen met de cyclus van de maan. Dus in de natuur vind je wel degelijk invloeden.
Ja,
en je hebt natuurlijk bij mensen, zeg maar de menstruaties, die samenvallen, maar daar lees ik verschillende dingen over. Of dat nou toeval is of niet, dat durf ik niet te zeggen.
Nee, precies, dat zou best kunnen zijn. Dat je, als je vrouwen samen met de maan, de volle maan, ongesteld wordt, dat je dan altijd slecht slaapt op die periode. Dat zou zo kunnen, ik weet het niet. Jamie, wil je nog even je vraag stellen voordat we naar de break gaan? Goedemorgen.
Hi, goedemorgen Jurgen.
Hi.
Hoe groot is de kans dat we echt kunnen leven buiten de aarde om? Dat is vraag 1.
Mm-hmm.
En 2, waarom wordt er zoveel geld verspild? En wat heeft het gedaan tot nu toe? Terwijl eigenlijk de aarde naar de kloot gaat op dit moment. Waarom wordt het niet geïnvesteerd in de aarde? Terwijl we niet eens weten wat er echt in de bodem van de aarde ligt.
Nou, Jim, ik vind het wel belangrijke vragen. Die gaan we na de break meteen beantwoorden. Heb jij zelfs nog vragen? Laat het ons even weten. Via Twitter, @BNR, via Facebook. Of je mag even bellen. 020-468-4x0. En na de break antwoorden we de vraag van Jamie. Waarom gooien we zoveel geld uit aan al die reizen naar de maan, terwijl de aarde het harder nodig heeft?
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Goed dat je luistert naar BNR Ask Me Anything. Vandaag mag je alles vragen over.
Fly me to the moon. Let me play.
Ja, dit is een van de redenen waarom ik altijd blij ben met dit soort onderwerpen. Want dan kan ik toch stiekem mijn muziekje erin gooien. En ik praat vandaag met twee mensen die er echt alles over weten. Ik praat met Rob van den Berg. Hij is directeur van Space Expo. En met Wim Westerenen, maanwetenschapper en hoogleraar planetaire evolutie aan de VU. Je kan je vragen sturen via Twitter, @BNR. Of je kan even WhatsAppen. Maar je mag het ook doen door te bellen 020-468-4x0. Net doet Jamie voor de break, die stelde twee vragen. De eerste vraag die hij stelde was van: gaan we ooit kunnen leven op een planeet als de maan? Dit wil ik hierna beantwoorden, want laat eerst met het eerste te beginnen. Waarom wordt er zoveel geld uitgegeven van al dat onderzoek erop, terwijl we het hier op aarde eigenlijk veel harder nodig hebben? De aarde gaat aan de kloten en al die miljarden en miljoenen die we spenderen naar de maan, ja, waarom?
Ja, ruimtevaart is niet goedkoop, dat klopt. Maar in dit geval is het geen kwestie van of. Als je kijkt naar de bedragen die we bijvoorbeeld aan defensie besteden, dat is echt een enorm veelvoud van wat we aan onderzoek besteden. Daarnaast is het budget voor hulp aan andere landen is al vele malen hoger dan de budgetten voor de ruimtevaart.
Ja.
Dus het is niet zo dat we daardoor niet de aarde beter kunnen maken als we dat geld anders zouden besteden. Er komt juist heel veel kennis uit dit ruimtevaartonderzoek. Er komen nieuwe materialen uit, er komen nieuwe inzichten uit. Er komt heel veel inzicht met betrekking tot onze gezondheid. En de ruimtevaart levert dus heel veel op wat dat betreft. En daardoor kunnen we zeker in staat zijn om een betere aarde te maken.
Precies, dus je hebt gelijk. Weet je, en het is ook niet altijd wat ik zeg of. Het kan ook en zijn, weet je. We kunnen aan de aarde werken en we kunnen daarna zo kijken wat de andere mogelijkheden zijn die we hebben. Jan Benjamins hangt ook aan de lijn. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen Jurgen en de rest van de gasten er ook. Goedemorgen. Maar is er een claim te leggen, juridisch een claim te leggen op de maan? Want ik heb het gevoel dat de maan ook van mij is. Ja. Is Rusland, Amerika, China en nu ook Israël, dat zijn vrij imperialistische mogendheden. Kunnen die een deel van de maan claimen? Omdat Israël nu ineens haast heeft om er ook te komen. Hoe zit dat?
Ja, ik vind het een hele goede vraag, want dat zat ik me ook af te vragen. Ja, waarom mag Israël of Amerika wel een claim leggen en ik niet? Ik bedoel, ja, alleen maar omdat ik het geld niet heb. Ja, hoe gaat het in zijn werk?
Ze mogen allemaal geen claim leggen op de maan. Dus okay. Het is een ruimtevaartverdrag van de Verenigde Naties. Het is wel wat oud, maar daarin staat onder andere dat je op niet buiten de aarde een claim mag leggen als eigenaar. Tenminste niet als overheid.
Als overheid.
Er is met deze nieuwe ontwikkelingen wel een beetje een vraag van, nou, als bedrijven dan ergens gaan landen.
Dat is privately funded.
Ja, dus dat is voer voor advocaten, zou ik zeggen. Maar over het algemeen is het dus niet mogelijk om ergens een hek rond een stukje maan te zetten en zeggen, dit is van mij. Dat mag niet.
Nou, dat mag niet, nee. Ik had net een beller, die heeft helaas opgehangen. Maar die vroeg van, is er geen verband te leggen tussen de volle maan en geboorte? Want het is altijd bij volle maan dat de kraamafdelingen vol zitten. Is er ook, ja, ik heb geen idee. Ja, je zei net, de maan trekt harder dan de aarde. Dus waarschijnlijk trekt het ook aan je kleintje om sneller naar buiten te komen. Ik heb geen idee, daar kunnen we nog niet over zeggen. Maar ik vind het wel leuk als er mensen zijn, wetenschappers, die hier onderzoek naar hebben gedaan, als die daar even op willen reageren. Rob Klupping, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, ik heb een vraag in verband met dat eb en vloed verhaal.
Ja.
De maan draait schijnbaar om de aarde 1 keer per etmaal. He, dat is dus een schijnbare beweging. En
hoezo schijnbaar?
Nou ja, de maan verplaatst nagenoeg niet in een etmaal. En de aarde draait om zijn as in een etmaal. En daardoor lijkt het alsof de maan net als de zon 1 keer per etmaal opkomt en weer ondergaat. Mm-hmm. Dus dat is een schijnbare beweging voor ons als aardbewoners. He, als meebewegende aardbewoners.
Ja.
Nou. Dan vind ik het heel vreemd en is er volgens mij een denkfout aan de ergens, bij mij of bij iemand anders, dat er dan 2 keer per etmaal vloed is en 2 keer per etmaal eb. Dus dan is het heel raar. Het is keurig netjes 2 keer. Maar het klopt dan niet met het feit dat de maan 1 keer om de aarde draait. Dus dan is daar ergens een verdubbelingsfactor als de maan de eb en vloed veroorzaakt.
Oké, dat is duidelijk, Rob. Rob zegt dus, er zit gewoon een denkfout in het hele eb en vloed gebeuren.
Ja, dat lijkt zo, hè? Want je krijgt een bult water die door de maan wordt aangetrokken. Dus dan zou je 1 keer per dag vloed en 1 keer per dag eb verwachten. Ja. Maar precies aan de andere kant van de wereld krijg je dus ook een bult. En dat komt omdat je daar dus verder weg van de maan zit. Dan heb je dus minder aantrekkingskracht dan aan de andere kant. En dan krijg je dat het water daar juist omhoog komt. Er is ook nog een effect van dat de aarde en maan eigenlijk om elkaar heen draaien. En dat precies tegenovergesteld van de maan heb je daardoor minder zwaartekracht, waardoor het water verder omhoog komt.
Verder omlaag gaat juist.
En een kwart dag later verder omlaag inderdaad. Ja.
Oké, okay, dus ja, zo is het goed te verklaren. Het hangt er vanaf waar van de aarde je zit en dan gaat het op en nee. Het geeft mij 2 keer, de ene keer ben je aan de achterkant en dan heeft het meer, heb je minder zwaartekracht. En de andere keer ben je aan de voorkant, heeft
dus
het meer.
Je hebt 2 keer een bult, 2 keer een dal, precies tegenover elkaar. En daardoor heb je 2 keer eb, 2 keer vloed.
Oké, okay, nee, ik neem het direct van je aan. Ik wil jullie even wat feiten of fabels voorleggen. Dit zijn de feiten of fabels. Ik zeg, poneer een stelling. Jullie zeggen feiten of fabel en een eventuele toelichting komt erna. Het is niet altijd even makkelijk, maar we gaan het proberen. We beginnen bij de eerste. Als het betaalbaar wordt, ben ik de eerste die een retourtje maan doet. Feit of fabel?
Fabel.
Feit.
Ja, je hebt daar geen interesse in?
Ik heb er wel interesse in, maar het geldt niet voor.
Nee, maar als het betaalbaar wordt.
Als het betaalbaar
dat
wordt.
Dat was het, ja. Als het betaalbaar wordt,
dan
ben ik eerste.
Een heel groot feit.
Ja, dat dacht jij ook. Ja, ik dacht dan van, ik ben zelf daar. Ik ga samen met je. De volgende. Er is meer niet bekend over de maan dan wel bekend over de maan. Feit of fabel?
Feit.
Feit.
Ja, er is nog heel veel wat te weten kunnen komen. En de laatste. In de toekomst kan de maan militair strategisch enorm belangrijk zijn. Feit of fabel?
Ik vrees een feit.
Dat vrees ik ook een feit.
Ja? Nou, dan vind ik die laatste interessant. Wat zou de maan zo militair strategisch kunnen maken?
Nou, je kunt vanaf de maan kun je eigenlijk de hele aarde overzien. Dus als je daar iets neer kunt zetten waarmee je de hele aarde kunt bestrijken, dan heb je een strategisch voordeel.
Nee. Okay.
Ook dit mag trouwens niet, hè? Dus dat VN-bedrag, verdrag zegt ook dat je geen wapens in de ruimte mag brengen.
Ja. Wie controleert dat? Ja, we hebben maanpolitie, bestaat die al?
Nou ja, die bevindt zich dan nog op de aarde. Mm-hmm. Dat zijn de afspraken die we onderling allemaal maken. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk te handhaven.
Ja, want ik bedoel, elke lancering die plaatsvindt, is er daar ook een speciale onderzoekscommissie, onafhankelijk, die kijkt eigenlijk wat er precies de aarde in de ruimte in gaat? Of kan je dat gewoon doen zonder dat er gecontroleerd wordt?
Ja, het gebeurt wel. Officieel moet je vergunningen hebben per lancering. En er moet duidelijk zijn wat er gelanceerd wordt. Nou, dat is niet altijd bij het publiek duidelijk. Want er zijn ook militaire lanceringen natuurlijk. Maar er zijn ook naties die natuurlijk lanceren wat ze willen. Zo is bijvoorbeeld in China niet altijd duidelijk wat er daar gelanceerd wordt. En ja, dat is natuurlijk ook heel moeilijk te controleren dan en te handhaven.
Ja. Oké, ik ga nog een paar WhatsAppjes behandelen ook. Verschillende partijen ontplooien activiteiten door de maan. Stel dat hier de geschil uit voorkomt. Welk recht geldt er dan op de maan?
Ja, er is dat VN-verdrag.
Dat VN-verdrag
en dat verdrag is door heel veel landen ondertekend. Er is later ook een maanverdrag ontwikkeld. Maar dat hebben maar heel weinig mensen nog ondertekend. Landen, moet ik zeggen. Ja. Dus op dit moment geldt alleen dat ruimteverdrag uit eind jaren 60, meen ik.
Ja, is dat niet een beetje achterhaald erop in deze tijd?
Ja, dat is het. En wat je ziet is dat wetgeving natuurlijk vaak achterloopt bij de technologische ontwikkelingen. En op dit moment zie je dat zoveel partijen interesse in de maan tonen. En er gaan ook heel veel missies naar de maan komen de komende jaren. Dus die wetgeving gaat steeds belangrijker worden.
Zeker als je praat over private partijen die daar naartoe gaan bedrijven. Zo, want ja, die vallen niet onder het verdrag.
Nee, dat denk ik niet. Ze lanceren natuurlijk vanuit een bepaald land wat dan wel of niet dat verdrag heeft getekend. Maar,
Ga je toch lekker lanceren vanuit de Virgin Islands of de Cayman Islands, waar er ook andere wetten gelden voor het bankwezen bijvoorbeeld?
Ja.
Dat kan ook gebeuren. Ja. Of je gaat naar Pakistan of ik denk dat ze in Noord-Korea ook wel een basis voor je willen neerzetten. Ik vind het allemaal maar, ja, het gaat, net wat je zei, het gaat allemaal heel snel eigenlijk wat er allemaal gebeurt. En van waar plotseling die hernieuwde, zeg maar, die hernieuwde interesse in de maan? Want ja, het lijkt alsof plotseling een soort van maanjaar ontstaan is.
Nou, een van de redenen is bijzonder praktisch dat het gewoon het dichtstbijzijnde hemellichaam is. Dus als je als land of als bedrijf de mogelijkheid hebt gecreëerd om de aarde te verlaten, dan denk ik, nou, waar zal ik eens heen gaan? Nou, de maan is 3 dagen weg.
Dus dat heeft vooral met technologieontwikkeling te maken?
Nou, dat is zeker deels. Het is een makkelijke communicatie. Je kunt heel snel met je satelliet communiceren, omdat de maan relatief dichtbij is. Dus het is ook een soort proeftuin voor bijvoorbeeld Mars. Kijk, naar Mars kunnen we ook heen gaan met robots. Maar daar is de communicatie al een stuk moeilijker. Laat staan als je nog verder het zonnestelsel in wil. Dus het is ook een hele goede proeftuin voor allerlei technologieën. Ja.
Weet je wat we de vraag van Jamie Nees beantwoord hebben? Meer van als het bewoonbaar zal worden op de maan. Maar we gaan weer naar de break en dan gaan we direct naar de break gaan we het wel beantwoorden. Wanneer is de maan nou bewoonbaar voor ons? Of wanneer is een planeet überhaupt bewoonbaar voor wij als mensen? En hoe lang zal dat nog duren? Ik vind het een mooie vraag om de break weer mee in te gaan. Heb jij nog vragen? Laat het ons weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me WhatsAppen, het nummer staat op bnr.nl. Of bel even naar de studio, ik heb lang geen belders gehad. 020-468-4x0. Bel me.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, altijd fijn om het 2 uur met zo'n goddelijke stem te beginnen. Maar je luistert naar het social radioprogramma van Nederland natuurlijk. En vandaag jou hoor.
Giants never saw what you take. Walking on the moon.
Mag je alles vragen over de maan? Want vannacht is het vanaf Cape Canaveral de Israëlische maanverkenner Bereshit gelanceerd. De eerste private ruimtemissie. En als het goed is, komt de zonde op 11 april op de maan aan. En daarmee zal Israël het 4e land zijn dat daadwerkelijk de maan betreedt. Wat wil jij weten over de maan? Heb je vragen? Stel via Twitter @BNR. Via Facebook. Je kan me mailen askme@bnr.nl. Of je mag even WhatsAppen. Het nummer vind je op bnr.nl. Maar je mag ook bellen 020-468-4x0. Want dan stel je vraag live in de uitzending. Mijn gast vandaag Wim van Westerenen, maanwetenschapper en hoogleraar planetaire evolutie aan de Vrije Universiteit. En ik heb ook bij me Rob van den Berg, directeur van de ruimtevaart tentoonstelling Space Expo. En ik mag wel zeggen dat sowieso de expo is met de grootste collectie ruimte memorabilia die je hier in Nederland kan vinden. Ga een keertje kijken. Het is echt meer dan de moeite waard daar in Noordwijk is het, hè? Ja, Noordwijk aan zee zitten. Dus even naar de vraag die we voor de break, 2 breaks geleden al hadden gesteld. En die wou ik je antwoord hebben gegeten. Leven op de maan. Hoe dichtbij is dat voor ons en hoe haalbaar is dat?
Ja, de maan is natuurlijk geen leefbare omgeving. Er is geen atmosfeer. Je hebt temperatuurverschillen van min 170 tot plus 100. En je hebt grote kans op meteorieteninslagen. Dus dat betekent dat als je er wil gaan wonen, dan moet je eigenlijk onder de grond. Je moet zorgen dat je kunstmatige atmosfeer om je heen hebt. Je moet je ingraven als het ware om je tegen die meteorieten te beschermen. En je moet dus eerst flink gaan bouwen daar. En daar zijn er wel plannen voor.
Oké, want ja, maar het bouwen, nogmaals, ik krijg een vraagje erover via WhatsApp. De voorzitter van de ESA lobbyde een aantal jaar geleden nog voor een internationaal maandorp als opvolger van het ISS, het Internationaal Ruimtestation. Hoe zit het daarmee? Zijn de plannen inmiddels wat concreter?
Nog niet heel veel concreter, maar er wordt nog steeds zeker aan gewerkt. Het is nog steeds de bedoeling dat het er moet komen. Mm-hmm. Dus het idee is ook dat als de mensen teruggaan naar de maan, dat ze dan langer zullen gaan blijven dan dat in vorige eeuw was. Dat was maar een paar dagen maximaal. En dan moet je inderdaad iets van een dorpje gaan bouwen.
Nou ja, ja. Ja, zo. Okay.
En eigenlijk kan dat alleen maar internationaal. Dus voor één land is dat
niet haalbaar. Nee. Maar ja, Elon Musk wil op de maan een station, of op de Mars een station bouwen. Dat is nog veel verder. Is dat haalbaarder qua environment?
Nou, daar zitten nog veel meer moeilijkheden omheen dan dat voor de maan zou zijn.
Alleen die afstand al?
Ja, precies. Ja.
Moet de planeet nog ontdekt worden waar we misschien wel makkelijker zouden kunnen vestigen als mensheid, wanneer het hier echt allemaal het water aan de lippen staat?
Nou, er is wel een zoektocht gaande naar planeten die op de aarde lijken. Mm-hmm. Maar die planeet die ligt in ieder geval buiten ons zonnestelsel. Dus daar kun je eigenlijk niet naartoe.
Niet naartoe? Voorlopig nog niet?
Nee.
Nee, totdat we de Star Trek of de Star Wars technologie in handen krijgen. Dus Elon Musk, even doorwerken, jongeman. Patrick, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, wat was je vraag?
Ik vraag jou ook de maan. Mm-hmm. Hoe kan het dat ik de laatste dagen de maan overdag ook vaak aan de hemel zie staan? En dat tegelijkertijd op Facebook iemand uit Australië zich afvraagt of wij de maan niet meer willen, omdat hij hem ook 24 uur per dag ziet. Hoe kan dat?
Ja, ik bedoel, mensen die op Facebook dingen vragen, vertrouw ik niet altijd. Maar ik zie wel vaker de maan overdag.
Ja, dat kan ook.
Ja, dat kan toch?
Ja, dat is geen enkel probleem. Ja. Ja, dat kan.
Hoe kan dat?
Dat hangt af van de relatieve stand van de zon en de maan. Mm. Dus er zijn dagen waarop je dat overdag ook ziet.
Ja. Ja, het hangt er ook vanaf van mij wat tijd van de dag het precies is. Want ik denk dat je om 12:00 's middags niet vaak de maan zal zien.
Nee, niet vaak, maar wel.
Nee, het kan wel. Ja. Als de maan op een gegeven moment fel genoeg is en Dan kan je hem zien als je weet waar je moet kijken.
Waar je moet kijken, ja, precies. Ja, en ik heb zo'n app waarmee ik alle sterren kan zien in het heelal. Dus dat is handig. Ik zal een keertje kijken als ik hem ook zie om 12:00. En ik ben heel blij met de volgende bellen, want dat is Martin. Martin is gynaecoloog en die deed onderzoek naar geboorte en volle maan. Martin, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Wat fijn dat je belt.
Ja, ik hoorde de vraag. En ja. Wij hebben daar. Ik was gynaecoloog in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. We hadden een geïnteresseerde co-assistent die zei van dat verband wil ik wel weten. En er zijn is nagegaan bij een paar duizend bevallingen. Hebben we gekeken naar het verband met volle maan en bevallingen. En misschien tot teleurstelling van velen is daar geen duidelijk verband uitgekomen dat een grotere kans is op bevallen bij volle maan.
Ja, dus geen maanverband in bevallingen in elk geval, dat is
geen
duidelijk.
Nee.
Nou, dankjewel Martin. Fijn dat we dat elk wel ook weten. Ja, zie je zo, dat is het leuke van dit programma. Je komt echt dingen te weten door mensen die gewoon feitelijk ermee bezig zijn geweest. Hè. Dat vind ik heel fijn. Volgende hier. Wat mij altijd bezighoudt is het volgende. De zon houdt de aarde in zijn baan. De aarde houdt de maan in zijn baan. Waarom heeft de zon geen invloed op de maan, zodat hij zijn eigen baan om de zon heen raakt?
Ja, de zon heeft die invloed wel. Alleen okay. De aarde is zoveel dichter bij de maan.
De invloed van de aarde groter is.
Ja.
Oké, maar de zon heeft dus wel degelijk invloed. Ja, maar,
zeker.
Want het hele, omdat, ja, maar, even voor de duidelijkheid. De zon is het centrum van ons zonnestelsel. Ja. Daar draaien we allemaal, alle planeten draaien dan omheen. En de planeten hebben allemaal satellieten. En die satellieten die draaien dan weer om de planeten heen. Zeg ik het goed?
Dat klopt. Ja, niet alle planeten
niet
hebben
alle
satellieten.
Planeten, maar de meeste. Ja, de echte ja. Zoals wij, hebben de maan. Sommigen hebben meer. Ja, wij horen echt de groep, een beetje Earthling-chauvinist zijn. Wij hebben de maan natuurlijk. Dus en dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus, en dat komt allemaal door de aantrekkingskracht van de zon. Dat ze in die baan blijven. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, zie je, ik ga ook astroloog worden. Of astronoom, niet astroloog worden. Dan ga ik hele andere dingen bespreken. even kijken. Ja, wat zou er anders zijn dan naast eb en vloed als om de aarde, als de maan weg zou vliegen? Dus als we de maan niet meer zouden hebben. Wat gebeurt er dan met de aarde erop?
Ja, de maan heeft wat dat betreft wel heel veel invloed. We zullen nog wel steeds een klein beetje eb en vloed hebben door de zon. Maar niet meer zoals we dat nu kennen van de maan. En ja, met name op de langere termijn, moet ik maar te zeggen, ga je invloed krijgen. Want we hebben een aardas, die staat op een bepaalde manier scheef, zodat we seizoenen hebben, maar die wordt ook stabiel gehouden door de maan. Dus op het moment dat we de maan niet meer zouden hebben, dan zou de aardas van de aarde veel meer kunnen gaan zwabberen. En dan heb je het echt over langere termijn. En dan krijg je ineens hele andere seizoenen, of helemaal geen seizoenen.
En dan krijg je ook dat doordat een hele andere water, een hele andere, hoe heet het, hele andere zwaartekracht op de aarde krijgt. Dat kan ook gebeuren.
Nou, die zwaartekracht zou je verder niet zo voelen.
Zo voelen? Daar heb je geen last van. Oké.
Nee.
Maar als hij om zijn as raakt, ja. Oké, ik ben echt benieuwd wat er al gebeurt. Waarom ik het zei, die vraag komt hier vaker voor. Goedemorgen Jurgen en Kroe, deze is eentje die via e-mail binnenkomt. Goedemorgen Jurgen en Kroe, ik ga ervan uit dat de levensduur van de maan korter is dan de aarde in verband met massa. Wat gebeurt er met de aarde als de levensduur van de maan op is? Zullen wij dat nog meemaken? Ik denk het niet. Maartijn van der Locht.
Nou, de levensduur, dus de maan zal altijd wel blijven bestaan. Hij koelt wel langzaam af van binnen. Het is nu nog een beetje warm daarbinnen. Het wordt steeds kouder, maar daar merken wij als mensen niet zoveel van. Het is wel zo dat de maan elk jaar iets verder van de aarde komt te staan. Dus onze dag wordt steeds ietsje langer.
Okay.
Ietsje langer dan 24 uur. En de maan gaat steeds verder van ons afstaan. Dus op een gegeven moment is dat zo ver dat er eigenlijk bijna geen binding meer is tussen de aarde en de maan. En dan vliegt als het ware de maan weg. Dus uiteindelijk zal die ook verdwijnen.
En over hoeveel tijd praten we dan?
Oh, dat is volgens mij nog miljarden jaren.
Oké, dat is dan niet mijn hoofdpijn eigenlijk geworden. Bekijken ze dan maar wat er dan gebeurt. Kan mij wat schelen als het over een miljard jaar gebeurt. Pieter, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen en studiogast.
Hi.
Ik heb een vraag. Ik hoorde jullie net zeggen dat het veel moeilijker is om op de maan een permanente vestiging of een langere vestiging te bewerkstelligen voor mensen als op de maan. Maar ik had begrepen dat er op Mars bijvoorbeeld grote waterreservoirs zich bevinden, maar die op dit moment nog bevroren zijn, maar die zouden kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld om te zetten in waterstof voor raketbrandstof, maar ook om zuurstof te genereren op Mars. Waardoor er dus wel langer mensen aanwezig kunnen zijn. Ja. Wat is hier ook bekend? Wat denken jullie hierover?
Oké, ja, dus los van de afstand, want de afstand is natuurlijk al een hele grote uitdaging. Maar net wat Pieter hier zegt, ja, het blijkt dus dat er waterreservoirs zijn daar, de reserves bevroren.
Nee, dat klopt. Ik denk ook dat als je eenmaal een basis hebt gebouwd, dat je op Mars in principe makkelijker kunt leven dan op de maan. Want Mars heeft wel een dampkring, niet zo dik als de onze, maar is er wel. En er is ook makkelijker waarschijnlijk in de ondergrond water, ijs beschikbaar wat je kunt gebruiken. Er ligt overigens ook voldoende ijs op de maan. Hè. Op de maan hebben we ook ijs.
We hebben ook ijsvoorraden.
Ja, grote ijsvoorraden.
Oké, dus daar zouden we ook van gebruik kunnen maken. Ja. En heb je net zo'n die satelliet, of de mensen die je meteor impacten die op de maan hebben, want daar had je het over dat je regelmatig, dat zie jij tenminste veel. Heb je dat ook op Mars?
Ja, dat heb je ook. Je hebt het zelfs op de aarde. We merken het nauwelijks, maar de aarde
maar
wordt...
Maar als de dampkringen verdedigd,
dat
daar een beetje
tegen. Ja. En Mars heb je dan inderdaad een veel dunnere dampkring. Een procent ongeveer van wat we op de aarde hebben. Dus daar heb je ook meteorieten in slagen.
Oké. Nou, glashelder. Ook ik heb een vraag over draaiing. Dat is de volgende WhatsApp die binnenkomt. Ook ik heb een vraag over draaiing. We kunnen de maan maar van één kant zien. Dus die draaiing van de maan is exact zo dat hij in zijn baan precies de aarde blijft aanschouwen. De maan verwijdert zich met een hele lage snelheid van de aarde. Als dat proces al lang in werking is, zou dan de draaisnelheid van de maan moeten veranderen om altijd de voorkant van de aarde te zien. Hoe komt dat dan?
Dat komt door zogenaamde gekoppelde rotatie, heet dat. Dus die twee lichamen, aarde en maan, die zijn met elkaar gekoppeld.
Ja.
En dat veroorzaakt dat je altijd dezelfde kant blijft
steven. En ook al komt hij verder van, die koppeling blijft voorlopig staan.
Ja, die koppeling blijft staan.
Maar als de dagen langer worden, wordt ons tijdsbesef hierdoor niet veranderd?
Op die hele lange tijd duur wel. Hè. Dus het is miljoenen jaar geleden duurde een dag maar 10 uur. En miljarden jaar geleden, het kan tot 7 uur ongeveer. 1 dag, 7 uur.
Oké.
Dan had je 3,5 uur slapen en 3,5 uur werken.
Ja, heerlijk. Ik moet er niet aan denken dat die tijd terugkomt. Gewoon echt nachten van 17 uur. Heerlijk. We gaan er zo verder over praten. Heb jij nog vragen over de maan? Je hebt nog een kwartier om al je vragen te stellen. En deze twee specialisten kom je niet vaak bij elkaar tegen. Dus pak je kans en bel 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask Me Anything.
Ja, je luistert naar het social radioprogramma van Nederland. We zijn heel blij dat je luistert, want vandaag hebben we het over... En ja, het is toch een soort droom van ons allemaal altijd. Een soort romantische droom om te dansen in het maanlicht. Maar waar komt die magie van de maan vandaan? Dan gaan we zo meteen vragen aan onze specialisten. Heb jij zelf ook een vraag? Laat het ons weten via Twitter, @BNR, via Facebook of bel even 020-4684-0. Bij mij is jullie Rob van den Berg, directeur Space Expo. En Wim van Westerenen, maanwetenschapper en hoogleraar planetaire evolutie aan de VU. Maar eerst even aangeschoven onze eigen reizende ster, Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Thomas, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, wij gaan dan misschien ook maar even door op het thema maan, althans. Ja. We gaan praten met de CEO van Beter Bed. En slaap je nou slechter als het volle maan is, of niet?
Dat hebben we net, heeft iemand hadden we het net erover toevallig. Er is geen bewijs, maar het is wel zo dat sommige mensen slechter slapen bij volle maan. Ja.
Nou, we gaan dus vooral praten over Beter Bed en over slapen en over of het nou goed gaat met dat bedrijf of niet. In Duitsland moeten ze flink orde op zaken stellen. Ze zijn vertrokken uit Spanje. Maar na een flinke reorganisatie zou dat bedrijf nu weer beter voor moeten staan. Zometeen dus de nieuwe CEO die flink heeft ingegrepen. We gaan praten over een voorstel van het OM om bedrijven die schrikken te verplichten tot een soort reclasseringstraject. He, want je schrikt dan wel en je hebt boete gedaan en gezegd dat het je spijt, maar moet er niet ook gewoon een soort cursus komen, goed gedrag? Is dat nou een goed idee of niet? Uiteraard, je vroeg er eigenlijk al naar in de reclame. Het is vrijdag, dus er zijn pitchers, er is een ondernemerspanel en er is een zakenpartner, namelijk Marlies Dekkers.
Ah, Marlies, altijd leuk.
Volle bak.
Volle bak, ja. En misschien dat Beter Bed een Spaanse naam moest gebruiken. Dan begrepen die Spanjaarden dat ze bedden kunnen kopen. Zie, klaar ook eens. Maar veel plezier van meteen. Thomas van Zijl vanaf 12 uur met zaken doen. Dus zorgen voor dat je erbij bent. Tot die tijd komen er op een beetje vragen over de maan. Even de vragen die ik zie. De maan heeft ook een soort mythische proporties aangenomen, cultureel gezien. Ik bedoel, we horen net Dancing in the Moonlight. Dit heeft iets romantisch. Wat is het ding van de maan van ons?
Ja, hij is er gewoon altijd. Het is al van kind af aan, zeg maar, als je naar boven kijkt, s'nachts, dan zie je heel vaak de maan.
Er zijn kindergedichtjes over gemaakt en zo. Dus kan jij het verklaren waar het van is? Waar komt jouw fascinatie voor de maan vandaan, bijvoorbeeld?
Ja, inderdaad, dat je hem ziet. Als je nadenkt waar je eigenlijk naar kijkt, daar hangt zo'n enorme bol, dat hangt daar gewoon te hangen. En die is er altijd en die verlicht de hemel s'nachts. En je vraagt je af hoe het daar is. En vroegen mensen zich natuurlijk af van wat is het en zouden we er ooit naartoe kunnen? Ja. Dus die fascinatie is van alle tijden.
Ja, precies. Nou, ik denk ook dat er van die oudere bevolkingen zijn geweest die ook gedacht hebben dat ze daar waren. Want dit zijn ook mensen die zelfs geloven dat de Egyptenaren, de Egyptische goden van het heelal kwamen uit de maan. Dus het heeft ons altijd bezig gehouden. Dat is absoluut waar. De afgelopen tijd, krijg ik hier een vraag binnen, hebben we de supersneeuwmaan gehad en ook de superbloedwolfmaan. Wat moeten we met deze term? Is het een soort maan-PR of is het ook iets serieus? Worden jullie als maandeskundigen daar opgewonden over?
Ik persoonlijk niet zo erg.
Nee, je kan het verklaren.
Je kunt het verklaren. Het heeft alles te maken met de positie van de maan en de aarde en de zon. En daar leren we niet heel veel nieuwe dingen over.
Ja, nee, want ik heb toch iets dat je elke zoveel tijd iets bijzonders. Het daar één keer in de zoveel tijd voorkomt. Nu hebben we dus die ijsmaan gehad. Twee of drie dagen geleden. Dat is dan pas over 30 jaar weer dat we dat mogen verwachten. Maar die bloedmaan, die was vorig jaar een paar keer te zien. En dat is ook een heel bijzonder fenomeen. Hoe komt dat het dan in één jaar tijd het zo vaak gebeurt?
Ja, dat heeft toch te maken alles met die banen. Dus de relatieve stand van de aarde, de maan en de zon. En soms lijnen die een paar keer achter elkaar mooi netjes op. Die drie op een rij. En soms duurt dat weer heel lang tussen de tijd dat het weer gebeurt.
Precies. Even kijken. Hier iemand zegt, ik vroeg me af. Dat stel, er gaan mensen wonen op de maan en bouwen een bepaalde plek, een stad zo groot als Hongkong. Kan de maan dan uit balans raken door het gewicht of de bouw van de nederzetting?
Nou, het zal niet snel gebeuren, zo'n grote stad. Maar dat verwacht ik ook niet. Want als je kijkt naar de massa van de maan ten opzichte van een stad en menselijke bevolking, dan is dat natuurlijk maar heel weinig.
Ja.
Het is wel zo dat als je naar de aarde kijkt, als je ziet dat als er bijvoorbeeld ijsmassa's zouden gaan smelten, dan krijg je inderdaad een andere verdeling van het gewicht. En dan heeft dat wel invloed op de beweging van de aarde. Dus op het moment dat die massa's maar groot genoeg zijn, dan heb je wel invloed, maar dat zal op de maan niet gebeuren.
Ja. Kost al dat water verplaatsen voor eb en vloed niet ontzettend veel energie?
Zeker. Dat is een manier om energie te maken, eigenlijk.
Ja, dat doet men ook met app en vloed, toch?
Ja, dat kan.
Precies, dat kan wel, ja. Ik heb wel eens gehoord dat je helemaal niet op een bewoonbare planeet kunt leven, omdat we helemaal niet tegen daar ontwikkelde bacteriën kunnen en dus snel ziek worden en doodgaan, als we daar naartoe gaan.
Nou, daar zit zeker een kern van waarheid in, want we weten niet hoe ander leven er op een ander planeet uit zou zien. Als dat hetzelfde is, precies hetzelfde als hier op aarde, dan zou het niet zo gevaarlijk zijn. Maar ja, dat is helemaal niet vanzelfsprekend dat leven elders net zo is als hier.
Nee, en juist daarom denk ik dat we niet zo bang hoeven te zijn voor ziektes als we er al ooit kunnen komen. Want het feit dat we ziek kunnen worden komt omdat bacteriën zo afgestemd zijn op ons DNA. En dat zou je op een andere planeet niet hebben.
Nee, die is helemaal niet op ons afgestemd daar. Beste Jurgen, een vriend van me is zo'n complotdenker en die gelooft niet dat we echt op de maan zijn geweest. Wat willen jouw gasten tegen deze beste jongeman zeggen? Groetjes, Govert. Ja, dan kijk ik naar jou, want je hebt alle bewijzen eigenlijk daar bij de SpaceX. Hebben ze het bij jullie stiekem opgenomen?
Ja, we hebben de maanlander staan op de maan inderdaad, dus daar kan je dat heel prima filmen. Uh-huh. Maar tegen alle complotdenkers zou ik willen zeggen van bedenk hoe lang geleden dat eigenlijk is. Hè. Het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat we voor het eerst op de maan stonden.
21 juli?
Inderdaad, 21 juli wordt wereldwijd groot gevierd natuurlijk. Hoe lang denk je dat je zo'n groot geheim, waar zoveel mensen bij zijn betrokken, geheim kunt houden? Hè? Als het echt niet waar was geweest, dan was dat al lang uitgekomen.
Ja, maar dan hoor je Area 52, waar al die aliens dan opgeslagen. Dat hebben ze ook heel lang geheim kunnen houden voor ons.
Ja, nou, ik ben er nog niet geweest om te kijken of er echt wat ligt. Maar we zijn echt op de maan geweest. En we kunnen dat zelfs nu zien. Als je op je computer op Google Maan kijkt, dan kun je letterlijk gewoon de maanlanders nog zien staan. En je kunt zelfs de sporen van de astronauten zien.
Oké, en dus als je Google niet gelooft, dan ben je echt helemaal geen knip voor de neus meer waard. Want laten we eerlijk zijn, Google die ook nooit voor ons. Iemand zegt hier, een mevrouw van 65 kan nooit slapen met volle maan, ligt de hele nacht wakker. Ook als ze toch van tevoren niet weet dat het volle maan wordt. Je kan je klokkenwijzer zich gelijk opzetten, dus in haar geval is het zeker waar. Het zullen zeker mensen zijn die daar last van hebben, dat geloof ik echt waar. Alleen wat het is en hoe dat komt, dat is nog niet echt bewijs voor van wat de wetenschappelijke reden daartoe is. Het kan ook gewoon een emotionele toestand zijn die mensen onbewust hebben door de aantrekkingskracht van de aarde dat gebeurt. Dus misschien moet daar meer onderzoek naar gedaan worden. En als dat onderzoek al gedaan is en je weet ervan, laat het alsjeblieft weten. Hier nog een vraag. In totaal zijn er 12 astronauten op de maan geweest tussen 1969, Neil Armstrong, en 1973. Allemaal Amerikanen. Waarom is het daar nou opgehouden? Is er de wens om eens terug te keren naar de maan? En wat hebben die bezoekjes ons opgeleverd?
Het is opgehouden omdat de Amerikaanse maatschappij eigenlijk zei van nou, dit hebben we wel gezien. Het is ontzettend duur. Bemande ruimtevaart is nog vele malen duurder dan robots sturen naar de maan. Dus er lagen nog raketten klaar om te lanceren, maar gewoon het programma is gestopt door de overheid. Mensen willen zeker weer terug. Dat zie je nu gebeuren. Wat we dan gehad hebben, ik praat dan even vanuit de wetenschap. Er zijn bijna 400 kilo maanstenen zijn er teruggebracht door die astronauten. En daar hebben we eigenlijk alles wat we nu van de maan weten, zou je kunnen zeggen, komt dankzij die stenen.
Ja, maar je zegt, we weten nog meer niet dan we wel weten van de maan.
Dat is zeker waar. Dus die twaalf astronauten hebben op een heel klein stukje maan rondgelopen, maar 4% van het hele oppervlak. Dus dat zou een beetje zijn alsof je hier in Nederland landt met z'n allen en dan denkt van
nou weet ik als je de aarde eruit. Ja.
Precies.
Ja, oké. Okay. Nee, dat vind ik vind een mooie analogie. Even kijken. De Chinese ruimtelander heeft begin dit jaar de eerste succesvolle landing op de achterkant van de maan gemaakt. Wat weten we over die achterkant van de maan en wat willen we daar nog over weten? Wat zijn de resultaten?
Ja, de achterkant van de maan is nog veel onbekender dan de voorkant. Want die kunnen we nooit zien vanaf de aarde. Wat we al wel weten aan de hand van satellietbeelden is dat de achterkant van de maan er echt anders uitziet dan de voorkant. En er zijn veel minder van die donkere vlekken die we dan zeeën noemen, maar wat in feite gestolde lavavlaktes zijn. Die zijn er veel minder. En wat we daarvan kunnen leren is veel meer over het ontstaan van de maan. En het is ook een hele fijne plek om wetenschappelijk onderzoek te doen.
In complete duisternis.
Ja, en duisternis ook qua radiostraling. Er zit een Nederlandse radiotelescoop op die Chinese landen. En die kan dus ongestoord van radio-uitzendingen vanaf de aarde het heelal inkijken.
Oh, oké. Okay. Ja, maar natuurlijk, want je hebt geen storing van de zonnestralen en zo. Dus het is geen radiation.
Nou, wel last van zonnestralen, want de maan draait natuurlijk gewoon rond. Maar je hebt geen last van de aardse radio-uitzendingen.
Aardse radio-uitzendingen, oké, prima. Dus helaas horen ze ons daar niet nu op dit moment. Ja, jammer voor de Chinezen. Want die luisteren elke dag trouw naar Ask Me Anything. Wat heb ik nog meer hier? Ik heb zoveel vragen die ik nog moet beantwoorden. Die hebben we gehad. Die vind ik ook een mooie. Zou het mogelijk zijn om radioactief materiaal of chemisch afval ver in de ruimte te dumpen, zodat we dat niet ophopen hier op aarde? Ja, wie wil daarop antwoord geven?
Ja, de ruimte is heel groot, zou je kunnen zeggen. Dus dat beetje radioactiviteit. De zon is ook radioactief. Dus je zou kunnen zeggen, schiet het naar de zon, wat maakt het uit? Maar lanceringen gaan nog wel eens mis. En je wil natuurlijk niet een enorme berg radioactief afval op een exploderende raket hebben.
Nee, dat lijkt me ook niet iets waar we met z'n allen op zitten. Maar het zou in de toekomst zo dus wel mogelijk zijn, hoe als mensen als Musk en zo verder gaan, Virgin verder gaan met het ontwikkelen van ruimte... Zeg maar ruimteschepen die toch op een normale manier kunnen opstijgen zonder dat er echt een explosie van, weet ik veel, 10.000 kiloton onder die reet plaatsvindt, dan moet het toch wel
gaan. Als het heel veilig kan, dan zou dat een oplossing kunnen zijn.
Enig wat je dan gaat doen, moet je langs al die rotsen die er hangt, want je hebt ook heel wat garbage daarboven hangen natuurlijk. Ja, dus, heren, ik moet stoppen, want ik zie dat mijn lichtje rood wordt. Ik zou nog echt uren met jullie door kunnen praten. Dit fascineert me persoonlijk ook heel erg. Maar ik ben blij dat jullie er waren. Ik wil jullie bedanken voor jullie antwoorden. En ik wil mijn gasten nog meer bedanken voor de vragen. Rob, wat gaan jullie doen in verband met 50 jaar maan? Speciale activiteiten bij
speciale activiteit en een hele bijzondere tentoonstelling van een replica van een beeldje wat nu al op de maan ligt.
Kijk, we gaan het allemaal checken. Bedankt dat jullie er waren. Rob van den Berg, directeur van Space Expo, en Wim van Westerheen, maanwetenschapper en hoogleraar planetaire evolutie aan de Vrije Universiteit. Maandag zijn we er weer. Al onze social media en onze website in de gaten. Twitter @BNR, onze Facebookpagina BNR.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je niks te weten. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik ben er maandag weer. We gaan dit weekend even naar de vrouw van wie ik houd, naar de maan en terug. Mevrouw Rijnman, maar die zit te wachten met de lekkere bruine bonen.